En toch is er iemand in de zaal met wie ik 50 jaar geleden, of 49 jaar geleden, dat weet ik niet zeker, al samen op de foto ben gegaan. En wie zou dat nou wezen? Die is nog geen 50. Die is ook nog geen 50. Galanzos, nee. Nee. Zuster Kraaienhof.
Ben je al 50, Anneke?
In de tuin van Marines Kooi aan de Noordstraat in Bodegraven. Opname gemaakt met een, weet je zo'n ding, zo'n panoramacamera. Dan moesten de mensen opgesteld worden in een cirkel van 180 graden. En dan draaide die camera zo op het statief. En dan kreeg je zo'n kamerbrede foto van met het hele conferentiegezelschap. Want het was ook een bijbelstudieconferentie. Dan weet ik dat wel goed, hè? Maar het is echt maar. Dat was in 1948 of 1949. Ja. Het was de bedoeling dat wij vanavond toch maar weer even aansluiten bij waar wij vanmorgen gebleven waren. Dat was in 1 Petrus. Maar ik weet nog goed hoe opgelaten ik me voelde in 1973... toen ik daar in Franeker spreken moest, want ik had het echt nog nooit gedaan. En hoe iemand op het onzalige idee kwam om mij daarvoor te vragen, heb ik nooit begrepen. En de juffrouw die me daarvoor gevraagd had, heb ik daarna ook, geloof ik, nooit meer gezien. Ik vind het echt onbegrijpelijk hoe dat toen ging. En ik wist echt niet hoe ik zoiets moest doen. Want ik had het 100 keer gehoord, 1000 keer gehoord. Maar daarmee weet je niet zelf te doen. Maar goed, leest u het verhaal maar eens na. Want ik was wel zo link om een bandrecorder mee te nemen. Ik denk dat ik later wel eens terug hoor. Ja, Johan Bos ken ik van 1960. En raad eens wat, van de Brandpunt Bijbelscholen. Toen nog in Doorn in de Brandpunt Bijbelstudieaangelegenheden. Want mensen die ik ken, ken ik allemaal daarvan. Van toen, waar het dan ook was, Bijbelstudie. Nou goed, 1 Petrus 1. Waar wij vanmorgen hebben stilgestaan bij vers 3, 4, 5 wellicht. Niet om die verse uitgebreid te bespreken, dat doe ik bij andere gelegenheid wel. Maar waar het om gaat is dat daar de apostel in de aanhef van deze brief wel degelijk tegenwoordige waarheid, met dank aan 2 Petrus 1 dus weer, tegenwoordige waarheid uiteenzet in enkele woorden, waarin hij immers zegt dat God ons heeft wedergeboren door de opstanding van Jezus Christus tot een levende hoop, namelijk tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor ons. En daarna staat er u die in de kracht Gods bewaard wordt. Dat wil zeggen, God bewaarde erfenis voor ons, maar het zou geen zin hebben als hij niet ook ons bewaarde voor de erfenis. En dat is wat hij doet. Daar gaat het om. Want per slot, een belangrijke zekerheid en veiligheid die we hebben is gelegen in het feit dat God niet een werk doet aan ons en voor ons slechts. Dat doet hij wel, maar dat is niet wat echt omgaat. Het hoogste punt is dat God een werk doet voor zichzelf. Hij heeft een plan, hij werkt dat plan uit en wij hebben daar eventueel deel aan. Dat is het punt. En daarom komt het goed. En daarom kunnen wij ook zo met volle overgave onszelf aan de Heer geven. Hij zal het wel maken. Dan kon ik toen geen nee zeggen. En nog niet, hoewel ik het dikwijls nog steeds graag zou doen, eerlijk gezegd. Dat kan dan gewoon niet. De Heer zou het doen. Wij zijn zijn eigendom. Wij worden geacht betrokken te zijn in zijn werk. En als het op ons afkomt, hebben we eigenlijk niet meer de vrije keus. In de praktijk wel, maar moreel niet. Hebben we niet meer de vrije keuze om te zeggen, nou, ik doe toch maar niet. Het is zijn werk, hij zou het doen. En als zijn werk is en hij het zou doen, nou, wat kan je dan gebeuren? Veel moet ik u zeggen, maar uiteindelijk niks, hè? Daar praat ik liever niet over. Maar uiteindelijk niks. Wat zou een mens mij doen? God is voor ons. Wie zal tegen ons zijn, is de nieuwtestamentische variant daarvan. En zo is het maar net. daar putten wij onze zekerheid uit. Dat is de kracht van ons leven. Dat staat hier ook, die in de kracht Gods bewaard wordt. En daarna, in de volgende versie hier van 1 Petrus 1... wordt het wel degelijk wat praktischer. Aangesproken wordt over de beproeving uws geloofs. Want dat wordt beproefd. En ik moet u zeggen, een uitnodiging om ergens te komen spreken is zo'n soort beproeving van het geloof, hoor, eigenlijk. Vertrouw je op de Heer of niet? Of beter nog, ben je trouw aan de Heer of niet? Omdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof, eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. En dat lof, eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, hier uit vers 7, komt overeen met die levende hoop uit vers 3 en die onvergankelijke erfenis uit vers 4. Want andere woorden voor die erfenis zijn inderdaad eer, heerlijkheid, lof enzovoorts. En wij zouden van de Heer inderdaad eer, lof, heerlijkheid ontvangen. En wanneer wij ons daarop richten, dan wordt van ons verwacht inderdaad gehoorzaamheid of beter nog trouw aan Hem. En dat is wat de rest van het leven van de gelovigen bepaalt. Nadat wij gekomen zijn tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus, of beter nog, nadat wij onszelf aan de Heer hebben gegeven, want dat is het echte oude en ook Bijbels verantwoorde jargon. We nemen de Heer aan, maar eigenlijk Hij neemt ons aan. Wij geven ons aan Hem. En nadat dat gebeurd is, komen wij terecht in de situatie die hier beschreven wordt. Namelijk in de situatie van beproeving van het geloof enerzijds, maar het een en ander zou bijdragen aan die eer en heerlijkheid die zou geopenbaard worden. Want waar het God om gaat, onder andere dan, is dat inderdaad Zijn werk in ons gestalte zou krijgen, dat Hij Zijn werk in ons zou doen. Of als ik het fundamenteler zeg en meer binnen het kader van ons huidige onderwerp, de bedoeling is dat dat onvergankelijke woord Gods, dat profetische woord dat zeer vast is, in onze harten geplant zou worden en daar zijn uitwerking zou hebben. En niet alleen een uitwerking alleen in het hart, maar uiteraard in het leven als zodanig, of met de andere term die hier gebruikt wordt in vers 9, dat woord zou zijn uitwerking hebben in onze ziel. Want dat is ons leven. Bij de Grieken misschien niet, maar naar de Bijbels maatstaven wel. De ziel is gewoon ons leven. En niet dat levensbeginsel, maar gewoon ons leven. Ons doen en laten. Onze wandel, handel of wat het maar wezen mag. Dat woord zou daarin zijn uitwerking hebben. Ik hoop er van de week nog wat uitgebreider bij stil te staan. Maar de gedachte is nog eenmaal dat God een plan gemaakt heeft, wordt aangeduid als de wijsheid Gods, of als het woord Gods, of het eeuwig voornemen, of wat voor termen daar nou maar voor zijn. En van al die dingen, al die termen die ik nou noem, staat dat dat er was van, nou ja, eer de wereld gemaakt werd, of voor de nederwerping der wereld, of hoe het maar heten mag. Maar in ieder geval, dat plan, dat woord, die wijsheid, dat eeuwig voornemen was er in elk geval voor Adam. De bedoeling is dat dat woord uitgewerkt wordt, gerealiseerd wordt, dat dat plan ontwikkeld wordt, weet je wel, uitgewerkt wordt in de loop van de heilsgeschiedenis. En dus ook in onze dagen en meer in het bijzonder ook in onze levens als kinderen Gods. En dat is waarover hier gesproken wordt. En daarna staat er in vers 8 over de Heer Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebt, de welke gij weliswaar niet gezien. Wij hebben hem niet gezien. Petrus had hem gezien en in 2 Petrus 1 hebben we gelezen dat hij zelfs zijn heerlijkheid aanschouwd had. Bij meerdere gelegenheden overigens. Maar wij hebben hem niet gezien en hebben hem nochtans lief. En voor zover wij hem lief hebben was dat dus niet op het eerste gezicht, want wij moeten hem nog zien. Wij zullen hem nog zien. Het was niet vanwege wat voor ogen was. Ik heb van jongs af aan geleerd over de Heer Jezus. Dat meen ik echt. Van jongs af aan geleerd is er ingehamerd vanaf dat ik zo was. Dat de Heer Jezus geen gedaante nog heerlijkheid had. En dat hij niet een begeerenswaardige man was terwijl hij op aarde wandelde. In geen enkel opzicht. Ik heb het ook nooit anders gehoord. En ik heb op grond van de schrift nooit de aanleiding gevonden om mijn gedachten daarover te veranderen. Zo is het namelijk. Het is dat we hebben hem nooit gezien. Soms denk ik, misschien is dat nog wel goed ook, eigenlijk. We hebben hem nooit gezien, maar nochtans hebben wij hem lief. En begrijp je me goed? Liefhebben is een zaak van het hart en van gevoel, van emotie. Dat is ongetwijfeld zo. Maar in de Bijbel is het in hoogste instantie een volstrekt praktische aangelegenheid. Want emoties, gevoelens kunnen betrekkelijk gemakkelijk worden opgeroepen en weer weggeredeneerd worden door de omstandigheden, door woorden soms. Dat is niet blijvend. Maar het punt is dat het niet alleen gaat om gevoel, maar dat het gaat om de praktische consequentie daarvan. En als de apostel schrijft dat wij hem niet gezien hebben, maar hem nochtans lief hebben, ben ik geneigd te lezen dat wij hem nochtans dienen. En leest u de context maar, leest u die versen maar over en over, en u zult zien, dat is waar hij het echt over heeft. Dat wij hem dienen. Dat is namelijk liefhebben. Actief liefhebben. De welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt. En vervolgens in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Want hoewel, inderdaad, het dienen van de Heer bepaald geen lolletje is in de praktijk, en hoewel het dienen van de Heer bovendien in de Bijbel vele malen beschreven wordt als oorlog, niet voetbal, het dienen van de Heer, dat is oorlog. Zeg maar, strijd. We worden graag dienstknechten van Christus te zijn, maar het heet bij gelegenheid, bij de dienstknechten onder elkaar althans, heet het ineens niet meer dienstknecht, maar krijgsknecht. Is je misschien nooit opgevallen, maar normaal heten wij als kinderen Gods dienstknechten van God, maar als Paulus schrijft aan Timotheus, heet het ineens niet meer dienstknecht, maar krijgsknecht. Want het is oorlog. Sommigen begrijpen dat niet. Ik doe ook nooit moeite om het uit te leggen, daar heb ik ook geen belang bij. Maar gelooft u mij, dat is oorlog. In ieder geval, in het algemeen wordt gezegd, wij hebben een strijd, maar dat is een strijd niet tegen vlees en bloed, maar in de praktijk, in werkelijkheid, tegen overheden en machten en geestelijke boosheden in de lucht. En we zouden die strijd voeren niet met vleeselijke wapenen, schrijft de apostel aan die Corinthiërs, maar met geestelijke wapenen. Het is inderdaad oorlog, maar niettemin geeft het blijdschap. Dat staat er ook. In welke gij u nu verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Het is een vreugde die niet goed verklaard kan worden, want oorlog is geen lolletje. Maar de andere kant van het verhaal is dat het een uiterst zinnige bezigheid is. Een uiterst zinnige besteding van het leven. Ik weet nooit zo goed hoe ik dit soort dingen moet zeggen. Want als onze broeder zegt dat we elkaar al 25 jaar kennen, dan is mijn eerste reactie, nou, dan word ik al knap oud langzamerhand, toch? En als ik nou dit soort dingen moet zeggen, dan denk ik ook, ik ben veel te jong om dit soort dingen te zeggen, eigenlijk. Over het leven als zodanig. Maar toch, ik ben ervan overtuigd, zo is het nou eenmaal. Hè? Zo ziet het leven eruit. Het is altijd een strijd, maar niettemin geeft het blijdschap. En één definitieve, één die niet zozeer emotioneel is, en niet van omstandigheden afhankelijk zozeer, maar één die altijd blijft. Omdat wij weten, omdat wij geloven, omdat wij kennen, omdat wij het profetisch woord hebben dat zeer vast is. Daar hoeft niet aan getwijfeld te worden. Op geen enkele wijze. En eerlijk gezegd, dat zegt u niks als ik dat nu zeg, waarschijnlijk, maar ik heb er ook nooit aan getwijfeld. Terwijl, naar de mens gesproken, zou ik er wellicht alle redenen toe gehad hebben, maar dat leg ik u toch niet uit. Maar niettemin, daar heb ik nooit aan getwijfeld. Aan zaligheid, aan het feit dat ik een kind van God ben, op grond van geloof in de Heer Jezus Christus, en dat Hij voor me zou zorgen, en ook al zag het er niet naar uit. En ik praat nou niet eens over 25 jaar terug, broeder, maar over 50 jaar, nou 50 is wel heel ver, in die buurt ongeveer, hè? Veel verder terug. Het zag er misschien niet naar uit, heeft er ook niet altijd naar uitgezien, maar het was wel zo en ik heb er ook altijd op vertrouwd. En ik denk ook dat het zo moet. En dat geeft onder alle omstandigheden toch een vreugde, een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En langs die weg, het dienen aan de ene kant en de blijdschap die men daaruit put aan de andere kant, verkrijgt men, vers 9, verkrijgt men het einde, dat wil zeggen het doel. Want als wij in de Statenvertaling lezen over einde, dan heeft het eigenlijk altijd de betekenis van doel. Doel, einde, weet je wel. Verkrijgen het doel van uw geloof. Want waarom zijn wij hier op aarde als gelovigen? Hoe kan het dat wij met Christus zijn opgewekt en gezet zijn in de hemel? En als dat dan zo is, waarom laat de Heer ons dan hier een beetje voortsukkelen, zou ik maar zeggen? Waar is dat voor? Waarom laat hij ons al die dingen overkomen? Waarom houdt hij dat niet tegen? Nou, dat kan hij wel. Maar waarom doet hij dat niet? Waarom laat hij dat zo? Waarom staat hij toe dat we in verzoeking terechtkomen? Begrijp je me goed? De Heer leidt ons niet in verzoeking. Omdat het volgt uit het gebed van de Heer zelf en omdat Jacobus dat zwart op wit zegt in Jacobus 1, maar daar hebben we het nu nog niet over. De Heer leidt ons niet in verzoeking, maar hij staat het wel toe dat we in verzoeking terechtkomen. Waarom doet hij dat? Omdat we daaruit zouden leren. Waarom overkomt ons al die ellende in deze wereld? Waarom in het algemeen het lijden in deze wereld? Ik heb het eens nagevraagd aan Prediker, om maar eens even naar het Oude Testament te gaan. En Prediker zegt, dat is gewoon zo, opdat de mens nooit zijn hoop of verwachting zou stellen op dingen hier beneden onder de zon. Want de mens zou daardoor tot de conclusie komen namelijk dat het hele leven een strijdtoneel is, niet alleen het christelijk leven, maar ook het leven in het algemeen. Bedankt aan, was het niet Jacob Katz? Het leven is een strijdtoneel verbasterd tot pijpkaneel, maar die hoort er nou niet bij, hè? Populaire variant. Maar het leven is een strijdtoneel, een tranendal en meer van dat soort clichés. Ik vind ze prachtig, maar ik grijns er altijd maar wat bij. Het is wel zo namelijk, maar waarom is het zo? Opdat wij zouden leren ons vertrouwen te stellen op niet dat wat wij zien, maar op dat wat God gesproken heeft. Opdat we zouden leren vertrouwen. Opdat we zouden leren geloven dus, want dat is hetzelfde woord. Opdat we in ons leven ons vertrouwen zouden stellen op de Heer Jezus Christus en daarmee op het woord Gods en daarmee op alle beloften Gods die in Christus ja en amen zijn. En daarom gaan we soms op weg zonder te weten waar wij komen zullen. Met dank aan de Heer Abraham. Ik weet niet waar je terechtkomt soms. Het is maar goed ook, denk ik al. Achteraf denk ik al, het is maar goed dat ik alles niet van tevoren wist. Men zegt, als je alles van tevoren weet, kun je met een kwartje de wereld rond. Maar waarom zou ik, denk ik altijd, de wereld rond? Dat hoeft nou ook weer niet. Maar ik denk, als je alles van tevoren weet, begin je er niet eens aan. Daarom, ik weet het maar liever niet. En we gaan maar gewoon door. Wat de toekomst ons dan ook brengen mogen, zong eens iemand. Dat was Jacqueline van der Waals? Of niet? Ik kijk altijd naar Bos, want die weet dat precies. Hè? Maar waar het om gaat is inderdaad dat wij hem zouden liefhebben en dienen. Dat we ons daarin zouden verblijden. En op die wijze, langs die weg, er is geen andere weg namelijk, zouden wij verkrijgen het doel van ons geloof. Namelijk de zaligheid van onze ziel. De zaligheid der zielen staat er dan. De zaligheid van onze ziel. Want de bedoeling is dat heel ons praktische leven als kinderen Gods hier onder de zon, dus inderdaad in deze zinnelijke wereld, dat heel ons praktische leven zou dienstbaar gemaakt worden aan onze Heer. En voor zover wij loon zouden ontvangen, eer, heerlijkheid zouden ontvangen, zouden we die ontvangen niet van mensen, maar van de Heer zelf. In de toekomst, dat is de bedoeling. Zodat ons zondige vlees, ons lichaam, waarin de zonde woont, nog steeds, ook al zijn we kinderen Gods, dat zondige vlees niettemin gebruikt zou worden tot eer van God. Niet uit onze kracht uiteraard, maar uit zijn kracht. En voor het feit dat we ons daarvoor simpelweg ter beschikking stellen, ontvangen wij loon, een kroon. Dat is het verhaal. En dus zegt Paulus, ik ben met Christus gestorven en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En daarna, meteen erachteraan, En voor zover ik in het vlees leef, is dat door de trouw en het geloof van de Zoon van God die zich voor mij heeft overgegeven. En daaruit zouden wij leven. Nou, terug naar de voortgang van dit schriftgedeelte dan. De apostel zegt dus, wij zijn wedergeboren tot een levende hoop. Vers 3, vers 4, tot een erfenis die voor ons bewaard wordt. Daarna zegt hij in vers 7 dat het erom gaat dat wij lof, eer en heerlijkheid zouden ontvangen in de openbaring van Jezus Christus. Dat is uiteraard nog steeds hetzelfde. En daarna zegt hij in vers 9, het doel van ons geloof is dus niet onze wedergeboorte. Het doel van ons geloof was volgens de voorgaande verzen een erfenis die wij zouden ontvangen. Lof, eer en heerlijkheid die wij zouden ontvangen. Maar hij zegt in vers 9, het doel is de zaligheid der ziel. Want die zaligheid der ziel, dat wil zeggen dus de uitwerking van het leven Gods, van het woord Gods in ons hart en in ons leven, dat brengt ons deze erfenis. En begrijp u me goed, waarover gesproken wordt, is over het leven van alle gelovigen. Niet maar van enkelingen die dan misschien volgens onze gedachten een bijzondere of een speciale roeping hebben ontvangen. Dat is namelijk helemaal niet zo. Het geldt voor iedere gelovige. In ons aller leven zou dat leven van Christus geleefd worden. Wij allen zouden moeten kunnen zeggen, het leven is mij Christus. Want het doel van ons geloof is zaligheid de ziel en vervolgens een erfenis die voor ons in de hemel bewaard wordt. En deze waarheid nu, dat wij als gelovigen met Christus erfgenamen God zijn en in de hemel zelfs, en zullen delen in de lof en eer en heerlijkheid van Christus, die waarheid, dat is nou tegenwoordige waarheid. Uit 2 Petrus 1. Want dat is een situatie die niet geldt voor alle gelovigen door alle eeuwen heen, maar in tegendeel is een waarheid die in het bijzonder van toepassing is op ons als gelovigen sinds de verschijning van Christus. Ik bedoel dus sinds zijn opstanding, zijn wedergeboorte, en in afwachting van zijn openbaring in heerlijkheid. Want de volgende gedachte is dat wij als gelovigen, als gemeente van Christus, met hem zouden geopenbaard worden in heerlijkheid. En als u vraagt aan wie dan, dan zeg ik ja nou aan de hele wereld en in het bijzonder aan alle andere gelovigen. Uit andere eeuwen. Sommigen schrikken daar meteen van en zeggen wat hoor ik nu toch. Dan hoor ik zeggen dat is een bedelingen kwestie. Een zaak van dat God nou eenmaal een plan uitwerkt met betrekking tot verschillende tijden. En het werk Gods in onze tijd vanaf de opstanding van Christus, vanaf zijn komst tot aan zijn wederkomst, is een werk waarbij zich deze gemeente van eerstelingen verzamelt. Zijn ecclesia, zijn regering, zijn volksvergadering. En het is die zaligheid waarvan dan de apostel schrijft in vers 10... van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten. De profeten, dat waren dus oud-testamentische profeten. En niet zozeer bepaalde profeten, maar in het algemeen. Alle bijbelschrijvers zijn, omdat ze bijbelschrijvers zijn, profeten. Ze hebben het woord Gods voortgebracht, hebben we gelezen in 2 Petrus 1. En wat hier staat is dat deze schrijvers van het Oude Testament, degenen die in de dienst van God daarvoor gebruikt werden, vragen gesteld hebben en gezocht hebben. Ze hebben onderzocht en ondervraagd, staat er. Ze hebben vragen gesteld. Waarover? Ze hebben onderzocht. Wat hebben zij onderzocht dan? Wel, ze hebben hun eigen profetieën onderzocht. Het geen automatisch betekent dat zij ook niet precies wisten wat ze schreven. Of in ieder geval tot de conclusie kwamen dat wat ze geschreven hadden, dat ze het zelf niet begrepen of dat er meer achter stak, bij nader inzien. Ik ken altijd het voorbeeld van Godfried Bomans, die ik een keer heb horen zeggen, naar aanleiding van dat men de middelbare school boeken van Bomans moest lezen, er werden dan vragen over gesteld aan de leerlingen over wat de schrijver dan met bepaalde dingen bedoeld had enzovoorts. En Bomans zei, nou, ik heb nooit geweten dat ik dat er allemaal mee bedoeld had. Maar goed, dat is niet zo'n mooi voorbeeld misschien. Maar wat de profeten betreft, die hebben inderdaad hun eigen profetieën, althans aanvankelijk niet begrepen. Waarom niet? Er is een heel eenvoudige reden voor, dat word ik op vele plaatsen gezegd. Maar de meesten van u kennen die waarheid natuurlijk. Er is namelijk, omdat God weliswaar in het profetisch woord, in de Bijbel, bepaalde zaken openbaart. Maar tegelijkertijd ook worden daarin bepaalde zaken juist verborgen. Dat is trouwens ook niks nieuws. Ik weet nooit zo goed hoe ik dat doen moet, maar ik kom wel eens uitspraken tegen dat ik denk, die moet ik eigenlijk bewaren, opschrijven, inplakken of weet je veel wat. Maar een van de uitspraken die ik wel eens gehoord heb is ongeveer deze, dat woorden dienen om bepaalde dingen te verbergen. Terwijl de normale gedachte is, je hebt woorden nodig om iets te vertellen, om iets bekend te maken. Deze uitdrukking, ik weet niet van wie die was, hield in woorden, die heb je nodig om dingen te verbergen. En inderdaad, dat kan ook. Meestal zeggen wij het over gelijkenissen. Door gelijkenissen kunnen heel veel dingen bekendgemaakt worden. Neem niet weg dat de vorm van de gelijkenis bedoeld is juist om het niet bekend te maken, maar om het te verbergen. Want dat is wat de Bijbel zegt. En zo vinden we heel wat uitspraken in de Bijbel die zo geformuleerd zijn, niet om iets bekend te maken, maar om iets te verbergen. En zo is het met de profeten en niet bepaalde profetieën, niet hier en daar een versje, maar zo is het in het algemeen met het profetisch woord, met de Bijbel. Daar is heel wat in verborgen. En de profeten hebben dat begrepen en ze hebben hun profetieën dus onderzocht, van wat is het wat erin verborgen is. Ze hebben ondervraagd en onderzocht, maar er staat van welke zaligheid, dat wil zeggen onze zaligheid, en daarmee in bijzonder de zaligheid van onze ziel, van onze levens. Ze hebben ondervraagd en onderzocht, de profeten die geprofeteerd hebben, van de genade aan u geschied, staat er dan achter. Dat wil zeggen dat hier zomaar meteen staat dat de Oudtestamentische profeten geprofeteerd hebben aangaande, wat ik dan maar noem, tegenwoordige waarheid. Aangaande gemeentelijke waarheid dus. Ze hebben geprofeteerd over de gemeente als zodanig. Het punt is echter dat ze dat wel gedaan hebben, maar niet al te openlijk. En ze hebben het dikwijls zodanig gedaan dat zij zelf, de profeten zelf, het niet eens begrepen. Zo zit het nou eenmaal. En voor alle duidelijkheid zegt de apostel Petrus ook precies bij waar het over gaat, want er zijn er, ik weet nooit hoe ik dat netjes moet zeggen, dus excuseer me altijd van tevoren. Er zijn er die zeggen, nou ja, kijk, als Petrus het hier heeft over het profetisch woord en dat de profeten van het Oude Testament geprofeteerd hebben over de zaligheid aan ons, als dat zo is. En aan de andere kant is het waar dat gemeentelijke waarheid in het Oude Testament verborgen was, dan zijn die profeten hier dus niet de profeten die geprofeteerd hebben over de gemeente, want dat was verborgen. Dat wisten ze dus niet. En dus zegt men dan, nou ja, de profeten hebben hun eigen profetieën bestudeerd, maar dan met betrekking tot het werk wat God zou doen aan Israël. En zo redeneert men gemeentelijke waarheid weg uit deze brief. En uit vele andere brieven. Maar zo steekt het niet in elkaar. Dat kan namelijk niet eens, want de apostel Peter schrijft er precies bij waar het over gaat. Er kan geen misverstand over bestaan. Want hij zegt, onderzoekende, vers 11, het is een wat lastige zin, maar er staat onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was beduidde. Of duidde gewoon. In gewoon Nederlands, want ik wil liever niet verliezen in de constructie van deze zin nu, maar in gewoon Nederlands, de profeten hebben onderzocht over welke tijd het eigenlijk ging. Of andersom, ze hebben de profetieën onderzocht naar wat hun eigen profetieën zeiden of openbaarden over de tijd, die periode namelijk uit de heilsgeschiedenis, die zou verlopen na het lijden dat op Christus komen zou en voorafgaande aan de heerlijkheid die hij zou ontvangen. Lees het vers maar 100 keer. Dan moet toch deze gedachte langzamerhand doordringen. Dat is wat hij zegt. Dat wil zeggen, de Heilige Geest sprak door de profeten, maar de profeten wilden graag weten hoe dat zat met de tijd en dus met wat er gebeuren zou in die tijd, tussen het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Ik moet u zeggen, Ik heb me de laatste tijd nogal systematisch verdiept in profetieën in het Oude Testament. En als je dat doet, ja, dan krijg je onvermijdelijk te maken met een rubricering. Profetieën over dit, profetieën over dat, over zus en over zo. En het belangrijkste zijn dan profetieën over het lijden dat op Christus komen zou. Sommigen hebben dan maar zo'n lijstje, hoor. Het is maar of je het ziet of niet. Of je ze herkent. Dan wordt het al moeilijk. Profetieën over het lijden dat op Christus komen zou. U weet wel, dan krijg je Jesaja 53 over het lam dat ter slachtbank geleid werd enzovoort. En als mee zit, krijg je een hele reeks van psalmen. Dat hoort ook zo, inderdaad. Die zou ik trouwens veel eerder noemen dan Jesaja 53, maar laat me zitten. Profetieën over het lijden dat op Christus komen zou. Maar je hebt natuurlijk ook de rubriek profetieën over de heerlijkheid van Christus. Maar het probleem is heel gemakkelijk. Dat moet je ook in één oogopslag zien. Als die Christus zou lijden en hij zou verheerlijkt worden, dan is in ieder geval de vraag naar de juiste volgorde automatisch beantwoord. Het stellen van de vraag is voldoende om hem te beantwoorden. De heerlijkheid zou namelijk altijd blijven, zou eeuwig zijn, eeuwig en altoos. Er komt geen verandering meer in. Dus als hij ook zou lijden, moet dat lijden noodzakelijk aan die heerlijkheid voorafgaan. En dat is ongeveer het enige argument wat er is voor de volgorde. Eerst het lijden, de heerlijkheid daarna. Maar de volgende vraag is, dus echt een klemmende vraag. Hoe komt hij van lijden tot heerlijkheid? Want het zijn tegenovergestelde begrippen. En het antwoord is voor hemzelf persoonlijk door opstanding uit de dood. Maar dat maakt al deel uit van de verborgene dingen. Dus het wordt toch wat lastig om dat in het Oude Testament zomaar even aan te wijzen. Niettemin, er staat erin. Alleen het probleem is, wij zijn geneigd die verzen omdat het traditie is weg te redeneren. Hè? Zo van, er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaïe. Dat lezen we elk jaar met kerstfeest, zodat het ons vervolgens voor de rest van ons leven ontgaat, dat het gelezen moet worden bij Pasen. Weet je wel? Maar dat zeg ik natuurlijk al wel vaker. Dat is opstanding uit de dood. De afgehouden tronk, dat is zijn lijden. En dood. Maar het voortkomen van het reisje, dat is zijn opstanding uit de dood. Heel eenvoudige symboliek. Niks aan uit te leggen. Maar ze zijn er natuurlijk uitspraken over zijn heerlijkheid in verband met zijn opstanding. In bijzonder psalm 2 natuurlijk. Ja, psalm 110 zijn zo de bekende schriftgedeelten die talloze malen in het Nieuwe Testament geciteerd worden. Over ik toch heb mijn koning gesteld over Zion. Gij zijt mijn zoon, zit aan mijn rechterhand. Gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek enzovoorts. Wij weten dat, omdat we het Nieuwe Testament geloven, dat er uitspraken zijn over de opstanding van Christus. Maar zouden wij het Nieuwe Testament niet hebben, dan zouden wij vermoedelijk ook niet zo makkelijk, zegt heel voorzichtig, en met een slag om de arm, maar zouden wij ook niet zo makkelijk tot de conclusie komen dat er uitspraken zijn over de Heer Jezus Christus, over de Messias dus. Maar daarom juist wordt het in het Nieuwe Testament met zulke grote nadruk verklaard. Maar eerst het lijden. En daarna de heerlijkheid, de persoonlijke heerlijkheid voor de Heer in verband met zijn opstanding. Maar als onder heerlijkheid verstaan zou worden zijn openbaring in heerlijkheid, ja, dat is nog een heel ander verhaal. Want wat er gezegd wordt, psalm 2, ik doe het uit mijn hoofd, want ja, we hebben die psalmen hier ook al bij diverse gelegenheden besproken. Per slot, we komen hier ook al 10 jaar, hè. Weet u wel, psalm 2, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Opstanding uit de doden dus. En dan eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting. Maar wat gebeurt er nou in de tijd voordat hij eist? Want hij zit dan aan de rechterhand. Want hij is gesteld tot zoon en daarmee tot koning. Gezalfd enzovoorts. En de vader, degene die hem aanstelde, zegt eis van mij en ik zal u geven. Ga je maar zitten en als het over is, dan hoor ik het wel. Populair gezegd. Niet om ermee te spotten, maar omdat u goed zou begrijpen wat er echt staat. Eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting. Maar terwijl ik dat niet doe, wat is het dan? Want het betekent dat er een tijd zou voorbijgaan. Vanaf zijn opstanding tot aan zijn definitieve verschijning in heerlijkheid om zijn koninkrijk ook met geweld, met een ijzeren scepter, op aarde en over de volkeren te vestigen. Wat gebeurt er in die tussentijd? Ja, staat er niet bij.
Daar niet.
Dus het wordt een kwestie van zoeken en bestuderen om te kijken of we er wat over vinden kunnen. En die andere psalm, psalm 110, is er net zo weer natuurlijk. Wat staat er? Zit aan mijn rechterhand en gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En er staat, heerst te midden uw vijanden, als ik het wel heb. Te midden uw vijanden? Hij zal toch heersen over zijn vijanden? Dan staat er eerst te midden van uw vijanden. Maar de gedachte is, hoezo? Een koninkrijk en toch zijn die vijanden daar nog. Dus toch niet een openbaar koninkrijk. Bovendien, de uitspraak was, zit aan mijn rechterhand totdat. Totdat. Ik uw vijanden zal stellen tot voetbank uw voeten. Maar wat in afwachting daarvan dan? Dan heb je het weer. Er zit een gat tussen. En de bekende en spreekwoordelijke, omdat het een erg bijbels is de uitspraak die de Heer Jezus uit Jesaja citeert in de tijd in, wat was het, de synagoge in Capernaum, Lucas 4 geloof ik, waar hij spreekt over het aangename jaar des Heren, punt. Maar de volgende uitdrukking zou geweest zijn uit Jesaja en de dag der wraken onze Gods. Maar hoe kom je in vredesnaam van het aangename jaar des Heren in de dag der wraken onze Gods? Wat zit er tussen? Er zit iets tussen. Gaat niet meer zo in elkaar over. Nog afgezien van, en ik zeg dat in het algemeen, want daar heb je zelf ook eens wat te doen. Deuteronomium 28 wordt de hele geschiedenis van Israël op voorhand verteld. Inclusief de tegenwoordige ballingschap van het Joodse volk onder alle volkeren. Sinds het begin van onze bedeling, ongeveer. In ieder geval sinds de verwoesting van Jeruzalem. In pakweg het jaar 70 van onze jaartelling, al heb ik mijn twijfels tegenwoordig over de juiste datum, maar dat tezijde. Maar al 2000 jaar wordt daar aangekondigd. Maar wat doet de Heer dan in die tijd aan Israël officieel niks? Wat doet u dan? Niks? Is dat eeuwig voornemen dan de ontwikkeling van het plan Gods dan onderbroken? Had God wel beloofd, maar heeft hij gezegd, maar nou heb ik even een paar ATV-dagen. Zo van, nou doe ik maar even niks. En is dat dan dat profetische woord dat zeer vast is? Ik bedoel, daar kun je zoveel vragen over stellen. Wat doet God in die tussentijd? Nou, in Deuteronomium staat het niet. Nou, ik heb het eens onderzocht, moet ik u zeggen. Dat is inderdaad lang geleden. Maar het staat er wel, in het volgende hoofdstuk. Aan het eind van hoofdstuk 29, voor het verhaal verder gaat in hoofdstuk 30. Daar staat ineens zo'n kreten tussendoor. De verborgene dingen zijn voor de Heere onze God. En die zocht ik nou juist, die verborgen dingen. En dan worden ze prompt genoemd. De verborgene dingen zijn voor de Heere onze God. En de geopenbaarde, en zeker dat wat tot dat moment geopenbaard was, voor ons, zei Mozes, en onze kinderen, voor Israël. En dus toch sprake van verborgene dingen. Dingen die niet bekendgemaakt worden daar, maar die er wel degelijk zijn en waarop ook gewezen wordt. Er bleef de sluier overheen liggen, maar niettemin, het is er wel. En inderdaad, wat apostel Petrus daarover zegt, is simpelweg dat ook de profeten zelf hun eigen profetieën onderzocht hebben. En hebben zij gevonden wat zij zochten, is de volgende vraag. En het antwoord is... Ja. Dat staat er gewoon bij. Ze hebben geprofeteerd over de genade aan onze schiet, vers 10, en dan vers 11, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hem was, beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou. En de heerlijkheid daarna, dat wil zeggen het gaat in bijzonder om de tijd daartussenin. En dan vers 12, aan de welken... Den welken, dat wil zeggen aan wie? Aan wie geopenbaard is, en dat is het tegenovergestelde van verbergen, altijd, heel de Bijbel door, aan wie geopenbaard is, dat zij niet zichzelf, maar ons bedienden, serveren. Dat zij ons bedienden, deze dingen. Deze dingen namelijk die u nu aangediend zijn door degene die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest die van de hemel gezonden is. Dat wil zeggen, diezelfde Heilige Geest waardoor de profeten het woord Gods voortbrachten, diezelfde Heilige Geest heeft zich bediend van degenen die het evangelie predikten. En de gedachte is dat de evangelieprediking wel degelijk voortkomt uit het profetisch woord. Weliswaar niet direct uit de dingen die in profetisch woord geopenbaard zijn, maar in ieder geval staat het in verband met de dingen die in het profetisch woord wel degelijk verborgen waren. En dat is wat Peter zegt. En hij zegt, niet alleen weet ik dat, niet alleen weten degenen dat die het evangelie prediken, maar ook de profeten weten dat. En er is dus geen enkele reden te bedenken waarom Petrus en de zijnen, de nieuwtestamentische apostelen dan wel evangelisten, hun prediking met betrekking tot gemeentelijke waarheid niet zouden baseren op oudtestamentische uitspraken. En dat is ook precies wat zij doen. Die uitspraak die ik nu doe, die zou ik van verschillende kanten moeten toelichten. Ik moet het ook bij gelegenheid. Bij deze gelegenheid zeg ik alleen maar ervan dat dus het werk Gods in onze tegenwoordige tijd echt niks anders is dan de gewone afwikkeling, ik prefereer ontwikkeling overigens. U weet wel van iets ontwikkelen. Projectontwikkelaar, zou ik maar zeggen. Er worden plannen gemaakt en het wordt ten uitvoer gebracht. Ook de roeping van de gemeente in onze dagen is niet anders dan gewoon de ontwikkeling, dan wel afwikkeling, ontrolling, uitwerking van het plan Gods. En daarmee trap ik dus ook een open deur in. Een heleboel open deuren, overigens, en daar ben ik altijd blij mee. Hè. Natuurlijk zijn het open deuren, want de apostelen in hun prediking beroepen zich altijd op het Oude Testament. Inclusief de apostel Paulus, even dan, inclusief de apostel Paulus in zijn late brieven. Nee, bedoel ik niks mee, maar ik moet eigenlijk zeggen, juist in zijn late brieven. Want ik heb dat eens nagegaan, heel voorzichtig. Maar ik ben ooit tot de conclusie gekomen dat met name de Efezebrief, die zoveel gemeentelijke waarheid openbaart, van A tot Z, ik heb geen uitzondering kunnen vinden, van A tot Z, alles wat erin staat, dat die helemaal gebaseerd is op oudtestamentische uitspraken. Meer dan je zou vermoeden op het eerste gezicht. Meer dan ik vermoedde trouwens op het eerste gezicht. Maar niettemin is dat zo. Er is ook niks bijzonders aan, want het staat erbij. Het is ook tamelijk overbodig, dergelijke studie eigenlijk. Want het staat er gewoon bij. Er staat toch dat het werk wat God doet met betrekking tot de gemeente is naar zijn eeuwig voornemen, naar zijn plan der eeuwen, of hoe het in de verschillende vertalingen maar mag luiden in Efeze 3. En anders Efeze 1, waar staat toch dat wij als gelovigen deel hebben aan de verkiezing van Christus voor de grondlegging der wereld? Gelijk wij in hem uitverkoren zijn van voor de grondlegging der wereld. Met andere woorden, wij hebben deel aan dingen die al vaststonden voor de grondlegging der wereld. Nee, er is niks moeilijks aan. Heeft niks te maken met de voorkennis Gods. Heeft niks te maken met of God wist dat wij ooit geboren zouden worden en tot geloof zouden komen. Laat staan dat het te maken zou hebben met de wil van God, alsof hij zou bepaald hebben dat wij tot geloof moesten komen. Daar heeft het niks mee van doen. Heeft simpelweg te maken met de plan Gods die gezegd heeft dat een ieder die tot geloof zou komen sinds de verschijning van de Messias aan die Messias deel zou hebben. En als wij dus tot geloof komen, treedt dat plan in werking. Dat wil zeggen, beter, want het is natuurlijk al lang in werking, krijgen wij deel aan dat werk Gods. En dat is uitverkoren in hem, in Christus. Dat betekent, God heeft Christus uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. En wij hebben aan hem deel gekregen door zijn opstanding, doordat we zijn leven hebben ontvangen als eerstelingen. En dus hebben we deel aan zijn verkiezing. Als God toch een plan gehad zou hebben met Adam, ik zeg niet dat hij dat niet had, maar bij wijze van spreken, als God toch een plan gehad had met Adam en daarmee met de natuurlijke mens, zouden we toch automatisch door geboorte in dat plan betrokken zijn geworden? En als God een plan heeft met Israël en wij zijn van geboorte Israëlieten, zijn we toch automatisch in dat plan betrokken? Zo niks moeilijks aan. En als God een plan heeft met Christus en door wedergeboorte hebben wij deel gekregen aan Christus, hebben wij toch deel aan hem? Of zeg ik het nou te simplistisch? Zo moeilijk is het ook echt niet, hoor. Uitverkoren hem van voor de nederwerping der wereld, of grondlegging der wereld, of hoe we het maar vertalen. De gedachte is immers dat God een plan gemaakt heeft en dat al wat er gebeurt in de geschiedenis, ik noem de geschiedenis bovendien bijna altijd de heilsgeschiedenis, omdat ik het altijd van die kant wil zien, maar al wat er gebeurt in de geschiedenis of de heilsgeschiedenis is niet anders dan de uitwerking van dit plan Gods. Het is het woord Gods. En begrijp je me goed? Dat geldt niet alleen voor degenen die behouden worden, maar ook voor degenen die verloren gaan. Want degenen die niet geloven worden in overeenstemming met dat plan en met het woord en met de wijsheid Gods veroordeeld. En die zegt, er is voor ongelovigen in mijn koninkrijk en in mijn schepping geen plaats. En dus wordt het eruit. Naar buiten. De buitenste duisternis, dat is het plan Gods. Dat wordt wit uitgebreid in de schrift. En andersom, degene die gelooft, degene die niet werkt, maar gelooft, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. En de gelovige beërft het koninkrijk, om het maar eenvoudig te zeggen. In overeenstemming met het plan Gods, het is toch een plan Gods. En waar dat in werking is met betrekking tot gelovigen, zowel als ongelovigen, vanzelfsprekend ben ik geneigd te zeggen, betekent het dus dat men zich er maar het beste aan kan overgeven en zijn vertrouwen op die God die gesproken heeft zou stellen. Zo heb ik het tenminste altijd gezien, hoor. Lost een boel problemen op, dus niks moeilijks. Ik beweer, je hebt eigenlijk helemaal geen keus. Nou, ik denk er wat vreemd over naar het schijnt, maar ik heb altijd gedacht, je hebt geen keus. Je kunt alleen maar kiezen voor de Heer of je bent dom, een van de twee. Sorry, maar ik kan het niet begrijpen namelijk. Ik kan het echt niet begrijpen. Er is geen keus. Wie niet voor mij is, is tegen mij. Dus nou, dan ja, zit niks anders op. Ik weet wel dat het een beetje een negatieve benadering is. Ik ken hem nog negatiever. Ik ken er een die zegt, baat het niet, het schaadt ook niet. En die is ook heel goed te verdedigen. Maar we hebben wat veel positievers. In ieder geval daar waar wij dat woord leren kennen. Dat woord waarvan hier, maar dat is later in dit hoofdstuk en daar hebben we dus weer een andere keer over, maar waarvan hier in dit hoofdstuk gezegd wordt, vanaf vers 23, gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk zaad, daaruit zijn wij geboren, uit vergankelijk zaad, maar gij die wedergeboren zijt uit onvergankelijk zaad, en dat betekent dat uit het onvergankelijk zaad dus ook onvergankelijk leven voortkomt, logischerwijze. Gij die wedergeboren zijt uit onvergankelijk zaad, namelijk door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want de grote, allesomvattende, algemene Bijbelse gedachte is, en daar staan we van de week heus nog veel uitgebreider bij stil, is dat God spreekt sinds, ja sinds wanneer? Van den beginnen. Ongeacht hoe je van de beginnen interpreteert. Maakt niks uit, blijft altijd hetzelfde. Van de beginnen spreekt God. En de algemene gedachte is dat waar men dat woord Gods aanvaardt, kortom waar men erin gelooft, of beter waar men zich eraan onderwerpt, waar men gehoorzaamt, is allemaal hetzelfde. Daar krijgt men deel aan dat werk Gods en dan in de goede zin van het woord, zal ik maar zeggen. En dat is altijd zo geweest. En tot in onze dagen. En het blijft ook zo in elk geval tot de jongste dag aan toe. Want het woord Gods is het zaad der wedergeboorte, zoals Petrus zegt. En dat niet alleen, want het beeld wordt eigenlijk veel verder doorgetrokken. Het woord Gods wordt ook beschreven niet alleen als het zaad waaruit wij geboren zijn, maar het wordt ook beschreven als het brood waarvan wij leven. Want niet alleen is het het woord dat ons leven gegeven heeft, wat ons wedergeboren geboren heeft doen worden. Het is niet alleen het zaad waaruit wij verwekt zijn, maar het is ook het voedsel waarmee wij gevoed worden. Ongeacht of dat de redelijke onvervalste melk is uit 2 vers 2, want dat is ook het woord Gods. Staat erbij, redelijk betekent namelijk dat het het woord is. Maar dan kun je de vertaling niet meer zo goed zien. Of dat dat woord tot uitdrukking komt in wat in de Bijbel genoemd wordt vaste spijs. Het maakt niks uit, het is altijd hetzelfde. We zijn geboren uit het woord Gods. Wij werden oorspronkelijk na onze wedergeboorte gevoed door de redelijke onvervalste melk. Dat is net zo goed het woord Gods. En de rest van ons leven, na de spening denk ik altijd. Maar vooral de rest van ons leven worden wij gevoed door de vaste spijs. Die bestemd is voor de volmaakten, voor de volwassenen enzovoort. Opdat zij erfenis zouden ontvangen. Dat is wat het woord is. Daarnaast kunnen we differentiëren en zeggen het woord spreekt over dit en over dat en over zus en zo. Maar niettemin, het is altijd dat woord Gods. Als het niet het woord Gods is, dan is het woord van mensen. En eigenlijk altijd van de duivel dan, want dan komt het op neer. Dan heb je er niks aan, dan is het vergif, dan bewerkt het de dood. Dan word je niet doorgevoed. Integendeel, dan leid je honger. Of het is het woord Gods dat ons leven geeft, dat ons onderhoudt, dat ons voedt, dat het doet opgroeien, dat ons leven is. En de aardigheid is, je krijgt het gratis cadeau en geheel van niets. Want het woord Gods wordt gesproken voor ieder die horen wil. Amen.